DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Meinen ganz herzlichen Gruß an die Berlinerinnen und Berliner in allen Teilen der Stadt. Jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes, und ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass ich dies miterleben darf. Wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen.
Daags na de val van de muur, 30 jaar geleden, dankt Willy Brandt de Heer God dat hij mag meemaken dat de delen van Europa weer één worden. Zo mooi. Maar is het ook waar? Welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de Duitse en Europese eenheid. Met in de studio Arend-Jan en Boekenstein.
Ja, ik vervang Rob.
Rob is er niet vandaag, maar ik heb Arend-Jan gevraagd of hij af en toe een beetje wil mopperen, dat het toch allemaal niks wordt.
Niet zo voor de Derde Wereldoorlog doet het al.
Zoiets, dat hij er in de geest toch bij is. Onze gast is uw Duitsland-uitlegger. Eerst op het journaal, daarna in boeken, nu bij ons, Margriet Brandsma. Welkom.
Dank je.
Het is nog steeds ontroerend, toch? Zo Willy Brandt te horen op dat moment.
Ja, het is natuurlijk, wordt op dit moment weer heel veel teruggehaald, hè, die 9 november 89. En elke keer als je dat weer ziet, dan denk je, jemig.
Wat een optimisme ook over wat het zou gaan brengen.
Grote euforie, met name onder Oost-Duitsers. Hè. Bedenk wel, het was vooral iets van Oost-Duitsers. Hè. Die wilden dat, die wilden vrij reizen, die wilden de D-mark. En heel veel West-Duitsers stonden er veel afstandelijker in dat proces. Maar desondanks dat enthousiasme, die euforie van die Oost-Duitsers, ja, dat ontroert elk jaar weer als je die beelden ziet.
Ja, het is ook een beetje mooi in lijn alweer met dit programma. Hè. Wij beginnen ook altijd optimistisch en dan worden we na verloop van tijd steeds chagrijniger. Dan...
Let maar op, dat komt vanzelf.
We hebben het over een verdeeld en kwetsbaar Europa. We eindigen, neem ik aan, met de Derde Wereldoorlog. Maar laten we beginnen bij Duitsland. Want bij dit jubileum wordt de eenwording toch niet algemeen gezien als klaar en geslaagd.
Nee, dat is inderdaad juist de constatering. Hè? Dat, je merkt ook elke keer als er dan zo'n rond getal is. Hè, zoals nu 30 jaar, dan gaan de Duitsers ook weer heel nadrukkelijk de staat van de eenheid opmaken. En ja, wat je de afgelopen decennia steeds zag, was dat het heel erg ging over grote economische verschillen tussen West en Oost, Duitsland. Nou, die zijn er nog steeds wel, maar die worden steeds minder groot. Het gaat nu heel erg om grote politieke verschillen. Met name in het oosten van Duitsland zie je dat de populistische partijen AfD groot is. Een kwart van de Oost-Duitsers stemt op die partij. In West-Duitsland heeft die ook wel aanhang, maar aanzienlijk minder. 10, 11, 12%. Dus nu loopt er eigenlijk een soort politieke scheidslijn door het land. Waar je, ik weet nog, 10 jaar geleden was ik correspondent. En toen heb ik daar ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. Naar die verschillen tussen Oost en West. En toen hoorde je eigenlijk onder zowel Oost- als West-Duitsers van nee, oké, er zijn nog verschillen, maar als we eens 10 jaar verder zijn, moet je opletten. En je moet constateren dat de verschillen bijna eerder groter dan kleiner zijn geworden.
Het lijkt wel te staan voor de situatie in heel Europa als je het zo'n beetje hoort.
Nou ja, dat is waar. Hè. Je ziet natuurlijk ook in die nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa, die groeien ook niet meer, zeg maar, naar de founding fathers van de EU toe. Dat is in die zin staat het wel voor een van wat bredere ontwikkeling. Ja, dat klopt.
En hoe komt het nou precies? Ik heb dan begrepen, dus er zijn van de 16 miljoen Ossies zijn er 1 miljoen geëmigreerd naar het Westen. Ze hebben het daar goed gekregen. Zijn niet meer teruggegaan. Maar mensen die zijn gebleven, die werkten bijvoorbeeld in een bedrijf,
ja,
waar ze best trots op het product waren. Iets als porselein of zo, dat is een mooi voorbeeld. En dat ging natuurlijk door die trooihand, dat ging gewoon allemaal kapot. En met die 1-op-1 Deutschmark en de Ostdeutschmark, hè? Ostmark.
Ja, kijk, achteraf zou je wel de conclusie kunnen trekken dat het allemaal veel te snel is gegaan. Tegelijkertijd moest het haast wel, want als die eenwording niet zo snel was gegaan, dus binnen een jaar gedaan, hè, 9 november 89 valt de muur, 3 oktober 1990, nog geen jaar later, wordt Duitsland één. Als je daar een langlopend proces van had gemaakt, dan had je dikke kans gehad dat Oost-Duitsland een leeg land was geworden. Hè? Dus, want mensen bleven daar niet. Dus het ging heel snel. En een van de dingen, ja, je refereert er inderdaad al aan, was wat moeten we met die Oost-Duitse economie, met die combinaten en die hele grote boerderijen, die LPG's. En daar is een instantie voor opgericht, Treuhand, je noemde hem al. Ja. Die moest gaan onderzoeken of dat allemaal levensvatbaar was. En kwam eigenlijk in, ik wil niet zeggen alle gevallen, maar in het hele overgrote deel van de gevallen, of het nou om combinaten, fabrieken, ondernemingen ging of boerderijen, niet levensvatbaar, dus dicht. Nou ja, met als gevolg dat na de hereniging de werkloosheid in dat oosten van Duitsland omhoog schoot. Jongeren trokken weg op zoek naar werk in West-Zuid-Duitsland, dus snelle vergrijzing. Ja, dat heeft een gevoel van ontevredenheid veroorzaakt dat er tot op de dag van vandaag is.
Maar er moeten toch ook dingen zijn. Het waren ook dingen beter, laten we wel zijn. De Stasi was gelukkig weg, hè? Ja. Om de ene helft van de Oost-Duitsland de andere helft te controleren. Het was echt vreselijk, hè? Je kon ook op, en als je een Trabant wilde kopen, dan moest je, dacht ik, 20 jaar wachten.
Ja, je
of kon zo.
Beter een tweedehands, want die had je sneller.
Ja. Ja. En milieu ging ook niet helemaal geweldig in Oost-Duitsland.
Nee, nou ja, maar dat was natuurlijk ook waar de West-Duitsers zo ontzettend van schrokken. Toen ze, hè, want West-Duitsers, moet je realiseren, hadden totaal geen belangstelling voor Oost-Duitsland. Hè. Dat was donkel Duitsland. Daar ze geen fatsoenlijke kranten. Ze wisten echt meer van Nederland, van Mallorca, noem maar op, dan van die DDR. Nou, dan wordt dat één land. En dan zien ze die DDR en dat hopeloos achterloopt. En ook zwaar vervuild is. Hè. Er hebben natuurlijk decennia lang Sovjet-troepen op heel veel plekken gezeten die al hun rotzooi gewoon maar achtergelaten hebben.
En daar zijn ze
op
goed
in de grond. En daar zijn ze goed. Dus ja, dat was een proces waar de West-Duitsers zich wel op verkeken hebben. Nou, absoluut.
Maar je zou toch denken, weet je wat, uiteindelijk, ik begrijp het wel hoor, dat je bent je baan kwijt en je wordt ook een beetje neergekeken en er blijven inderdaad oude mensen achter. Maar je zou toch ook hopen dat mensen blij zijn dat die Stasi er niet meer is. En om het heel cynisch te zeggen, want je hebt nu de vrijheid om op het AfD
te
stemmen.
Om alles te zeggen wat je wilt, ja. Nou weet je, dat is ook wel weer een bijzonder sentiment. Dat Oost-Duitsers vinden dat in het Westen, of dat nou Nederland of West-Duitsland is, die Stasi altijd hopeloos overdreven wordt. Zij zeggen van, tuurlijk, je wist al dat je in de gaten werd, maar als je gewoon een beetje aan de regels hield, dan kon je er heel goed leven. En als dat niet zo was geweest, dan was dat land veel eerder dan 40 jaar ontploft. Dus dat gevoel van, we hebben toch ook veel meer vrijheid gekregen, dat zag je natuurlijk in de eerste jaren wel. Hè, dus, maar toen het allemaal niet werd wat ze ervan gehoopt hadden. Weet je, Oost-Duitsers zeggen van, nou ja, we droomden van de vrijheid en van democratie en we werden wakker in Noord-Rijn-Westfalen. Ja. Zo van, het was toch allemaal een beetje, het ging over ons, zonder ons. En al die, dat idee van, Oost-Duitsers hadden ook wel een beetje verkeerd beeld hoor, van West-Duitsland. Hè. Ze keken dan stiekem naar die West-Duitse televisie en dan keken ze naar Tatort. Meestal, hè, Tatort. En dat speelde zich natuurlijk heel vaak af in rijke milieus. Hè. Een zoontje of een dochter ontvoerd van een rijke ondernemer, een zwembad in de tuin. En dat heeft een wat raar beeld gevormd van Oost-Duitsers, van de rijkdom in West-Duitsland. Dus het viel ze gewoon tegen. En ook de werkloosheid, maar ook met name de medezeggenschap. Zij hadden toch het gevoel, die Oost-Duitsers, die komen, die zien en die overwinnen. Het kapitalisme heeft gewonnen. Alles moest anders. Hè. De Westen verloren hun werk, het onderwijssysteem moest op de schop, de sportclubs kregen nieuwe namen, want de FC Lenin en zo, dat kon natuurlijk niet meer. En zij hadden het gevoel, een Oost-Duitse mevrouw heeft dat is heel mooi in één zin samengevat toen ik met haar daarover sprak, die zei van het voelde alsof we waren geëmigreerd, alleen woonden we nog in hetzelfde huis. Ja. En dat is te veel verandering in te korte tijd geweest voor heel veel mensen, dat konden ze niet bijbenen. Nou ja, en als je dan even naar de recente jaren kijkt, waar die politieke tweedeling natuurlijk erg door is veroorzaakt, dat is 2015. Hè? Ja. Dan komt er een klein miljoen vluchtelingen naar Duitsland en hebben heel veel Oost-Duitsers, en dat sentiment is er door de AfD ook al goed ingepeperd, van zijn wij weer niet aan de beurt? Integreer ons eens, mevrouw Merkel. Dus ja, dat maakt dat die verschillen aanzienlijk zijn. En ja, verklaart denk ik voor een deel ook wel dat gevoel van ontevredenheid. Terwijl, daar heb je wel gelijk in, ze eigenlijk ook best heel veel reden hebben om tevreden te zijn. Er wordt ook wel om die reden gesproken van gevoelde ontevredenheid in het Oosten.
Hoe kijken Oost-Duitsers tegen Polen aan? Ik herinner me in Berlijn had je vroeger de Polakkenmarkt. En dan keken ze echt neer op Polen. Ja. Dat vonden ze maar smerig en zo. Hoe is dat nu? Is er een verschil tussen West-Duitse en Oost-Duitse perceptie van Polen en van Russen?
Ja, dat is er absoluut. Omdat de DDR heeft natuurlijk tot het Warschau-pact behoord. Net als de Polen en noem maar op. Dus in die zin is er wel verschil. Wat ik altijd zo'n groot verschil vind, is dat ik kwam ook vaak in Polen, nog steeds wel. En daar zie je wel dat gevoel van de einde van de Koude Oorlog, euforie, het gaat beter. Dat is daar nog steeds wel, tot op zekere hoogte. Want die Polen, die vergelijken hun situatie met voor 89. Ja. En dan zeggen ze, veel beter. Ja. Oost-Duitsers vergelijken hun situatie met die van West-Duitsers. En dan zeggen ze, we verdienen nog altijd minder. Ja, ja, ja. Onze uitkeringen zijn nog altijd lager. We blijven toch tweede rangs Duitsers. Ja. Dat is echt een groot verschil.
Zie je dit nou als een soort overgangsperiode? Gaat het de integratie van Oost-Duitsland of misschien van Oost-Europa, gaat het trager dan verwacht of gaat het de verkeerde kant op?
Het gaat veel trager dan verwacht. Kijk, dat heeft zelfs Helmut Kohl toegegeven. Hè? De grote bondskanselier van de eenheid die de Oost-Duitsers bloeiende landschappen heeft beloofd. En die heeft ook nog niet eens zo lang geleden, vrij kort voor zijn dood, ook wel toegegeven van het is veel en veel ingewikkelder dan we hebben gedacht. En we hebben er ook fouten bij gemaakt. We hebben die Oost-Duitsers te weinig meegenomen. Dus hoe lang duurt het nog? Kijk, in principe zou ergens in de loop van 2022, 2023 zouden de inkomensverschillen als het gaat om uitkeringen en pensioenen en zo weggewerkt moeten zijn. Maar die worst is de Oost-Duitsers al wel vaker voorgehouden. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk wordt.
Maar je ziet wel een beweging de goede kant op, al is het dan ietsje trager.
Ja, onder jongeren wel. Dat absoluut. En als je kijkt naar sommige grotere steden in het oosten, Dresden, Leipzig, Potsdam, Berlijn natuurlijk, daar gaat het echt goed. Het is met name het platteland. Het is vooral over de kleinere provinciesteden. Daar zie je dat die sympathie voor de AfD, dat gevoel van ontevredenheid. Er wordt nooit aan ons gedacht, dat zie je met name daar.
Er moet misschien gewoon een generatie overheen gaan.
Ja, maar goed, dat zeiden we dus 10 jaar geleden ook.
Ja, oké. Okay. Ja. Dat is toch wel jammer.
Ja. Ja, dat is jammer, hè? Nee, dus kijk, het zal op een gegeven moment wel zo zijn, hoor. En je ziet in Duitsland ook wel wat je in de rest van Europa ook wel ziet, dat er natuurlijk die Oost-West verschillen zijn er, maar intussen zie je ook grote verschillen Noord-Zuid.
Ja.
Heel Europees verschijnsel natuurlijk zo langzamerhand.
Straks gaan we op zoek naar Duits leiderschap in Europa.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Alhoewel.
Rob zit vast in China, dat moeten we maar gaan vertellen.
Dat gaat eigenlijk best zonde. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is oud-Duitsland-correspondent en schrijver Margriet Brandsma. Europa heeft de moed van 1989 weer nodig. Dat schreef de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vorige week in een opiniestuk verspreid in 26 Europese landen. Uit de val van de muur ontstaat voor onze verplichting de vereniging van Europa voltooien.
Ja, en Margriet, dat lees je dan allemaal, maar dat is nooit een vervolg op, hè?
Nee.
Dat is met die Annegret Kramp-Karrenbauer,
AKK. Ja,
die ging naar Syrië, allemaal grote plannen. Ik dacht van eindelijk doen ze wat, maar dat was toen vroeg ik aan vrienden met de status, het was allemaal symbolisch. Dat was niet de bedoeling.
Nou,
dat
een hele onhandige actie geweest. Misschien inhoudelijk nog wel een aardig idee, dat weet ik niet. Maar ze heeft dat zonder overleg bijvoorbeeld met die Heiko Maas gedaan. En zij is minister van Defensie, die AKK. En gezien werd ze als gedoodverfd opvolger van Merkel. Maar kan je melden dat dat gevoel in Duitsland rap verdwijnt.
Ja,
ik heb het ook gelezen. Het is een heel interessant verhaal. Het heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat Duitsland volgend jaar voorzitter is van Europa, van de Unie. En ja, dan is het niet ongebruikelijk dat de minister van Buitenlandse Zaken een soort signala afgeeft. En hij trekt nu heel mooi de parallel met 30 jaar geleden.
Volgend jaar is het 30 jaar hereniging.
En volgend jaar is het 30 jaar hereniging, inderdaad. Maar goed, ik weet niet wat jij ervan vond. Maar ik moet je zeggen dat ik het heel ambitieus.
Ja.
Maar
nou, kijk, mijn vraag...
Ik wil niet zeggen ongeloofwaardig, maar een Europese defensie, hè, is een van de dingen. Merkel is er ook heel erg voor. En tegelijkertijd, Duitsland is op het moment politiek ontzettend aan het rommelen. Hè. Ja. Het is echt elke maand lijkt het ook vaak gedoe in die coalitie van Christendemocraten, van Merkel en de Sociaaldemocraten. Maar en heel veel dingen gaan gewoon niet goed. Bijvoorbeeld de eigen Bundeswehr, hè. Het eigen leger is gewoon een zootje. En dan kom je met we gaan met een Europese, terwijl je eigenlijk in eigen land niet eens in staat bent om dat fatsoenlijk op poten te zetten.
Wat ik er zo problematisch aan vind, op zichzelf genomen, kijk, in een wereld van Brexit, in een wereld waar Trump zijn kracht niet in consistentie zoekt, hè, en waarbij dus Poetin agressief is en Xi zichzelf voor het leven benoemt, is het absoluut waar dat Europa meer zelf moet gaan doen. Dus die logica is heel duidelijk.
Heeft
Merkel
een paar jaar geleden al gezegd, hè, na een bezoek aan Trump, heeft ze zo in zo'n biertent gezegd ik realiseer me nu echt heel goed dat we meer op onszelf zijn aangewezen.
En ik hoop dus ook heel erg dat Frankrijk samen met Duitsland dan echt stappen gaat zetten. Alleen het probleem is dat de Duitsers dat wel zeggen, maar ze doen niks.
Nee,
Wat er eigenlijk nodig zou zijn, is dat Macron en ook Merkel, ook die Europese defensieindustrie, dat ze daar echt dingen gaan met taakspecialisatie gaan doen. Dan moet politiek worden afgedwongen. Maar dat durven ze niet. Ze doen het niet of ze kunnen het niet.
Is er na die woorden van Merkel van we kunnen niet meer geheel op anderen vertrouwen, is er eigenlijk niet echt.
Nou, daar is niet echt een vervolg aan gegeven. Kijk, daarom, toen ik dat las, dacht ik van oké, daar heb je het verhaal weer over de Europese defensie door. Maar wat jij signaleert, dat is wel zo. Die Frans-Duitse as, hè, waar we het dan altijd over hebben. Ja. Dat de afgelopen jaren zag je heel sterk dat vooral de Duitse as was. Hè, want Frankrijk zat zelf natuurlijk flink in de problemen. Dus ik had heel veel van de besluitkracht, zeg maar, verschoven naar Berlijn. Niet tot tevredenheid van elke Duitser, hoor. Want met name oudere Duitsers, die hebben. Helmut Schmidt, oud-bondskanselier, heeft altijd gezegd. Duitsland moet die rol niet meer willen binnen Europa, gezien het verleden. Dat past ons niet, een leidende rol. Maar goed, er was niet zo gek veel keus. Want Frankrijk topte met zichzelf. En Duitsland klauterde vrij snel uit die crisis. Dus Merkel, pragmaticus als ze is, heeft dat gewoon gepakt.
Ja.
En nu zie je dat Merkel gewoon ongelooflijk bezig is met haar nadagen. Je ziet of hoort niks meer van haar.
Ja.
In eigen land is er ook heel veel kritiek op dat ze zo onzichtbaar is. En Macron probeert het wel. Ja. Die neemt, die duikt of die in dat vacuüm. Het is nog niet eens gezegd dat hij nou per se zegt Frankrijk moet dat weer. Maar hij klopt wel degelijk aan bij de Duitsers. Alleen het blijft stil. En dat heeft veel te maken met dat interne gerommel bij zowel de Sociaaldemocraten als de Christendemocraten. De Duitsers zijn op het moment ontzettend met zichzelf bezig. En dat gaat ten koste van Europa. En dat is heel duur.
Maar het heeft ook te maken, althans, ik praat nu maar gewoon de kranten na die ik lees en de boeken die ik lees. In Duitsland zijn er percentueel gewoon meer Poetin-versteer dan in Nederland. Dat klopt, hè? Dus mensen die AfD zeker ook, hè, van luister, we moeten toch weer een samenwerking met Rusland gaan zoeken en moet ook niet te hard drukken. En dat is een sterk. En passivisme natuurlijk ook.
Ja, dat laatste absoluut. Dat laatste, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk ook de reden dat de Bundeswehr, het Duitse leger, in zo'n deplorabele staat is op dit moment. Omdat ze na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland een ongelooflijk pacifistische staat geworden. En heeft veel te weinig geld al jaar in jaar uit besteed aan defensie. Ja, dan kan je natuurlijk wel op je vingers nagaan wat er gebeurt. Dus dat speelt absoluut een rol. Een Europese defensie, daar hebben heel veel Duitsers helemaal geen zin in.
Nee.
Ja, Poetin versteer. Ja, ik weet het niet. Kijk, Merkel is dat wel. Merkel die heeft natuurlijk dezelfde socialistisch-communistische opvoeding als Poetin gehad. Ze spreekt Russisch. Maar dat Russische sentiment, dat is niet zo, voor zover ik kan waarnemen, niet zo heel wijdverspreid.
En als je nou het verkoopt onder het mom van ga nou eindelijk eens de Europese grenzen bewaken. En daar is geld voor nodig. Daar heb je ook defensie voor nodig. Hè? En dat doen we om te voorkomen dat mensen verdrinken op. Nou, de discussie in Nederland kennen we. Want een deel van de burgers vinden dat niet goed. Want iedereen moet je toelaten, bij wijze van spreken. En aan de andere kant zeg je moet helemaal niemand toelaten. Hoe is die discussie in Duitsland? Als je dat voorstelt, we moeten nu echt wat van Europa maken. En we gaan nu die grenzen bewaken. En het gaat miljarden kosten.
Nou, daar denk ik dat je daar in Duitsland de handen wel voor op elkaar krijgt. Duitsers zijn natuurlijk veel meer Europeaan dan heel veel andere Europese landen. Hè. Je ziet het ook bij Europese verkiezingen. Dan is de opkomst in Duitsland altijd hoger dan in andere landen. Hè. Dat allemaal met de geschiedenis te maken.
Ja.
Maar wat je in Duitsland inderdaad ook ziet, is dat ze zeggen van nou, dat miljoen van 2015, of bijna miljoen, dat kan zich niet nog een keer herhalen.
Ja.
Dus ik denk dat je daar binnen de Duitse bevolking wel sympathie voor vindt. Maar wat je dus op het moment ziet, is dat die Duitse politiek zelf zo ontzettend verdeeld is. En weinig stappen vooruit zet.
Dus het is niet alleen de last van de geschiedenis, maar ook gewoon het feit dat ze een lastige coalitie hebben en nu eigenlijk helemaal nergens toekomen.
Ja, en tobben met heel veel binnenlandse problemen. Hè. Ze gaan op dit moment wat minder manifeste straat op dan bij ons. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidszorg, nou, personeeltekorten zijn daar zo enorm dat er nu personeel in Afrikaanse landen wordt geworven. Ik noemde het al, de Bundeswehr, onderwijs, noem het allemaal maar op. En wat je nu bij de Christendemocraten ziet, dat is aan het gezag van Merkel wordt openlijk getornd. Het is heel duidelijk dat mensen zeggen van, is het wel verstandig dat jij tot 2021 blijft? Nou, dan stond er iemand klaar, dat was die AKK, die Annegret Kramp-Karrenbauer. Nou, die is nu minister van Defensie, maar we hadden het er al even over. Dat loopt bepaald niet lekker. En dan staan er weer, zijn er weer allerhande kapers op de kust. Dus in december is er een partijcongres van die CDU. Dan zal Merkel echt met haar vuist op tafel moeten slaan. En duidelijk maken van, jongens, we zijn volgend jaar voorzitter van die Unie. We moeten iets gaan doen en ophouden met dit interne gekrakeel. Want daar gaat veel te veel kostbare energie in zitten. Maar ik betwijfel heel eerlijk gezegd of ze de energie en vooral ook de autoriteit nog heeft om dat af te kunnen dwingen.
Maar is er een knop? Merkel is zelf aan de macht gekomen door een putsch, als het ware. Met die brief die ze schreef over de corruptie van Kool. Dat was een geweldig verhaal. Hè? Die jongen Merz, of zo heet hij.
Ja, Friedrich Merz. Ja.
Zit hij nog in de coulissen? Heeft hij een leuk plannetje in december?
Die staat klaar. Die staat echt klaar om Merkel te wippen. En zo zijn er nog wel meer
voormalige
kroonprinsen van Helmut Kool. Want dat was die Friedrich Merz. En zo zijn er nog. En die hebben toen tandenknarsend toegekeken dat Angela Merkel hun voorbij streefde. Inderdaad, omdat ze het voortouw nam in dat grote smeergeldschandaal 99 en Helmut Kohl vloerde.
Ja, geweldig.
En toen werd ze in 2005 voor het eerst bondskanselier, omdat al die kroonprinsen, die hadden zelf al een beetje problemen ergens. Die hadden zoiets van, weet je, knap jij het 4 jaar op en dan is het bij ons alles. Maar vervolgens doet Merkel het zo. Goed, in ieder geval in de ogen van de kiezer, dat ze er niet meer tussen komen. Maar nu ruiken ze hun kansen weer.
Maar je kan Merkel niet vloeren met corruptie, want dat is
Het
niet.
Nee, dat verklaart. Is een van de grote redenen waarom ze zo populair is, ook nog steeds. Hè? Ja. In Duitsland kan je bijna geen politicus aanwijzen die niet moet vertrekken vanwege een schandaal. Oh. Dat zou je bij Merkel niet meemaken.
Wat zou dat betekenen voor Europa's, als die het wordt?
Nou ja, Merz is geen man van grote vergezichten.
Ook al niet.
Merz is een. Merz is een
man van kleine gebaren.
Ja, een beetje een machtsmannek. Denk ik ook. Ik verwacht heel eerlijk gezegd dat als Friedrich Merz dit spel gaat winnen, dat het niet echt heel goed is voor Europa.
Oké.
Okay. Ja.
Ik word er nou toch alweer een beetje somber van.
Ja, maar dat was toch de bedoeling dat het steeds altijd eraf gesproken.
Wat nog erger is, als we het over de euro gaan hebben, daar zet het ook helemaal vast. Want de Duitsers vinden het gewoon niet goed wat het zuiden allemaal doet. En ze bewegen verder ook, hebben niks. Toch?
Nee. Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk een aantal jaren geleden, en dat moet je denk ik wel op het konto van Merkel zetten. Ze hebben natuurlijk wel Griekenland gered. Hè, binnen die eurozone gehouden. Ik denk dat daar wordt natuurlijk ook nu al heel veel over gespeculeerd. Van hoe gaat Merkel de geschiedenis boeken in als bondskanselier? Nou, ik denk dat Europa dat wel een belangrijk hoofdstuk wordt in haar. Want ze heeft natuurlijk, of nou Oekraïne. Ik denk dat ze zat op een gegeven moment wekelijks bij Poetin. De eurocrisis, de economische, financiële crisis. Duitsland, Merkel nam wel het voortouw. En daarom zou je eigenlijk zo hopen dat ze volgend jaar dat voorzitterschap aangrijpt om nog een keer, een laatste keer wellicht, dat visitekaartje af te geven.
Ja.
Ik vrees de eerste.
En sterker nog, maar ze moet het ook doen. Want als Macron en Merkel het niet gaan doen de komende jaar, dat is echt heel erg.
Ja, wie moet het dan doen?
Ja, het is 5 voor 12.
En kijk, als je dat artikel van Maas leest, dan denk je, ja man, je hebt natuurlijk volledig gelijk. Als Europa een vuist of wil optrekken op gelijkwaardige voet, of althans redelijk serieus genomen door Verenigde Staten, China, Rusland, noem maar op. Ja, dan kan dat alleen maar als verbond. Niet als 27 loshangende landjes waarvan elk land iets anders is. Dus wat hij zegt is heel zinnig. Beter gerichte diplomatie, Europese defensie, voortouw nemen als het gaat om klimaat. Allemaal waar.
Allemaal waar, echt nodig voor onze veiligheid. Ja. Alleen het gaat niet gebeuren.
Nou,
als ik je goed beluister, is er nog een veel grotere crisis nodig dat ze ook echt de beurs gaan trekken?
Nou ja, kijk maar wat Duitsland. Kijk, het begint nu wel heel erg te spelen. Maar kijk maar, als het alleen maar om klimaat gaat, wat ze tot nu toe in eigen land hebben gedaan. De auto-industrie, belangrijkste industrie van het land. 1 op de 7 arbeidsplaatsen in Duitsland is direct, indirect afhankelijk van de auto-industrie. Heeft natuurlijk veel te laat gereageerd op die grote omwenteling richting
elektrisch
rijden. Dus ja, dat stemt niet erg hoopgevend als het gaat om de grote visionaire visie voor heel Europa.
Met die gedachte dat we een grotere crisis nodig hebben.
Ja. We hebben de derde wereld nodig. Ja.
Op de podcast hebben we meer tijd, maar voor de radio moeten we het hierbij laten. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. Chris Heiligers vraagt: ik heb een paar jaar geleden een half jaar in Magdeburg in het oosten gewoond en gewerkt en kan zeggen dat het daar nog heel anders is dan in West. Niet alleen economisch, maar ook de manier van leven, denken en doen. Is dit erg?
Is het erg? Dat vind ik moeilijk om dat oordeel uit te spreken. Maar hij heeft wel gelijk. Magdeburg is wel een stad, het voorbeeld van een stad die heel erg Oost-Duits is gebleven. Waar heel veel mensen zijn weggegaan naar vanwege werk en dat soort dingen. Waar je nog veel van die plattenbouw ziet. Hè, die niet specifiek is voor de DDR, maar waar ze wel goed in waren. En waar relatief veel mensen gebleven zijn. Die zonder werk raakten, die in dat ontevreden sentiment terecht kwamen. Dus ik snap wel wat hij bedoelt. Is het erg? Ja, ik denk voor die mensen wel, want de wereld kan zoveel leuker zijn, denk ik.
Ja. Dirk Kwakkel zegt: na de Brexit, waarvan ik voor nu even aanneem dat het toch echt gaat gebeuren, zal invloed van Duitsland verder toenemen. Wordt hiermee ook de kans op een Europees leger groter? Ook het Amerikaans isolationisme draagt daar natuurlijk bij aan die wens. Nou ja, ik denk dat we Dirk uit de droom kunnen helpen.
Ja, met woorden beleiden de Duitsers dat absoluut wel. Maar dit is echt zo'n voorbeeld waar Europa heel erg over verdeeld is. Ik geloof dat ons eigen kabinet er helemaal niet zo voelt, om er eens wat te noemen.
Ja, maar het is, heel stiekem schuiven ze wel op.
Ja, ze schuiven wel op.
Maar en met Macron valt te praten.
Ja. Ja. Dus in die zin.
Dus we zitten er wel dichterbij dan vroeger, laten we het zo formuleren.
Huh? Ja, wordt het toch nog weer wat hoopvoller. Ja.
Hij vraagt ook nog: kan de Duitse auto-industrie de concurrentie aan met China? Of zijn Mercedes, Opel en BMW binnen enkele decennia vergane glorie? Nou, Arend-Jan heeft net een Japanner, geloof ik, toch?
Ja, ik heb een Aziat gekocht.
There you go. Ja. Zoals ook met de Amerikaanse auto-industrie is gebeurd. En wat zijn dan de gevolgen voor de Duitse economie? Zijn wel kwetsbaar naar
het is. De Duitse auto-industrie is heel conservatief. Hè? Duitsers zijn sowieso wat conservatiever dan wij. En heel lang is gewoon gedacht dat dat allemaal zo'n vaart niet zou lopen. We hebben natuurlijk nog gesjoemel met de diesel gehad. Hè?
Ja, en heel dat soort pijnlijk.
Heel pijnlijk allemaal. En nu wordt wel heel erg en volop ingezet op elektrisch rijden. Hè? Volkswagen wil binnenkort met een soort elektrische Golf komen. Nou, dat is natuurlijk de massa-auto bij uitstek. Maar ja, het is maar zeer de vraag of dat niet te laat is. En ja, dat gaat gigantische gevolgen hebben voor werkgelegenheid. Ja. Niet alleen in Duitsland trouwens, hoor. Want vlak niet uit hoeveel toeleveringsbedrijven hier in Nederland zijn. Ja. Die voor de Duitse auto-industrie aan het werk zijn.
En weet je dus politiek het zo ernstig wordt het niks en economisch wordt het ook niks, is wat wij hier.
Maar weet je wat zo ernstig is? Omdat Duitsland was het enige Europese land dat echt succesvol penetreerde op de Chinese markt. En de Chinezen waren dol op Mercedes en BMW. En kennelijk is dat nu ook in gevaar gekomen, omdat de Chinezen zelf.
Die zijn er verder en die bouwen ze zelf, ja.
Nou, dat is ernstig, ja.
Jos Hummelen vraagt: hoe belangrijk is het Duitse leger voor de NAVO? Oh, niet, geloof ik. Ja, als ik hebben ze alweer echt genoeg kogels?
Om te beginnen. Duitsland doet weer mee internationale NAVO-operaties sinds Kosovo. Hè? Dat was de eerste keer sinds dat er Duitse militairen weer buiten de eigen landsgrenzen actief waren. Want Duitsers die zijn daar niet erg happig op. En wat je toen natuurlijk in die jaren ook wel. Ik ben zelf toen ook veel op de Balkan geweest. Wat je ook wel zag, was dat ze gewoon materieel niet zo goed uitgerust waren. En dat is tot op de dag van vandaag een probleem. Merkel heeft een tijdje geleden beloofd dat hij als reactie op wat Trump heeft geëist binnen NAVO-verband. Ja. Dat die defensieuitgaven omhoog zullen gaan. Maar dat zal voor ons nog, denk ik, niet genoeg zijn om dat Duitse leger op een punt te brengen dat je denkt van. Okay.
Gaan zij wel, vraagt Wout T. overigens nog, richting die 2%, de NAVO-norm?
Of zitten ze daar zitten ze een behoorlijk stuk van af. En daar zullen ze misschien stapsgewijs wel naartoe gaan. Maar daar zitten ze voorlopig. Ik heb het zo niet paraat. Maar ze hebben onder de 1% gezeten. En ik geloof dat ze nu
1,1, 1,2
zitten.
En wij zelf zitten ook niet hoog, 1,3 of zo, geloof ik.
Ja, wij hebben zelf niet heel veel meer, dacht ik.
Nee. Wij geven 8 miljard uit mijn hoofd uit. En daar is het natuurlijk omdat het een groter land is veel meer. Hè. Dus we hebben de Duitsers wel nodig. Maar ja, de Britse krijgsmacht is wel leuker.
Ja, en die hebben ze niet meer in Europa. Ja. De Harry Canary, ja, dit zijn allemaal Twitternamen, die vraagt in dat verband ook: wie houdt dan de groene mannetjes van Poetin tegen hier in Europa? Als we het van de Bundeswehr niet moeten hebben.
Nou ja, onze Europese buitengrens ligt tegenwoordig iets verder natuurlijk. Richting, ja,
de Polen houden ze wel tegen.
Nou ja, ik weet niet of je wel eens... De Polen zijn wel heel erg actief in het, begrenzen, in het beschermen van hun grenzen.
Maar, en ook Trump heeft wel wat neergezet in Polen.
Ja, je hebt natuurlijk van die raketschilden staan en dergelijke. Dus daar zijn de Duitsers niet per se voor noodzakelijk. Maar het zou misschien wel helpen.
Hey, hier zei je ook al iets over, Margriet. Kokolo Ergozoom, die vraagt... De Duitsers zijn gemiddeld oud... Er zijn ook weinig kinderen. Zijn ze ook behoudender geworden ten aanzien van defensie, buitenlands beleid en overheidsinvesteringen? Doordat ze ouder,
dat is, dat is absoluut zo. Dat, je had in Duitsland nog tot voor kort wel de dienstplicht. Ja. En die was eigenlijk ook vooral noodzakelijk, omdat haast iedereen, elke jonge man weigerde. Ja. En die mensen die werden zo noodzakelijk voor de bejaardenhuizen en voor die vervangende dienstplicht, dat om die reden de dienstplicht zo ongeveer in stand werd gehouden. En dat zegt denk ik genoeg over het sentiment richting Duits.
Ik wandelde een keer met een knapzakje langs zo'n prachtig oud middeleeuws houten huis in het Zwartse Wald. Hè. En ik sprak met die man. En dat is zo'n heerlijke Duitse filosoof. Hè, van am ende is die Menschheit zerstörerisch. Ik vond het fantastisch. Nou, die man die niemals kriek hoor. Dat was duidelijk. Nee. Wat er,
Maar dus politiek, economisch en ook demografisch wordt het niks met Duitsland. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan en Boekestein zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Margriet Brandsma en tot volgende week. Effektiviteit bestimmt das Handeln, man verlässt die Klinge.